Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat je blij bent, dat je hier weer mag zijn. En dat je er naar uitziet wat de Heer tot je wil zeggen vanmorgen. Het is een tijd geleden dat ik hier was. Ik ben vanmorgen eerst eens naar de haven gereden, maar die lag er nog. En het was goed om daar ook even te zijn. En daarin zag ik de grootheid van de Heer ook in de schepping, in de natuur. En het is een voorrecht dat we vanmorgen ook de Bijbel mogen openen, waardoor Hij zich aan ons wil openbaren. En ik wil je vragen om met mij de Bijbel te openen in het Nieuwe Testament, Colossenzen hoofdstuk 2. We lezen daarvan vers 4 tot en met vers 15. Colossenzen 2 vers 4 tot en met vers 15. En vanmorgen wil ik bijzonder nadenken over vers 11 en vers 12. Ik denk dat dat tekstversen zijn die jullie allemaal wel kennen. En ik wil met het licht wat de Heer mij daarin gegeven heeft vanmorgen een aantal gedachten delen. Colossenzen 2 vers 4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Waarin, wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van mensen. Volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. En dan komt vers 11 en 12. In hem bent u ook besneden, met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. En dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen, door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Nou, daar word je blij van, toch, of niet? Daar word je blij van, ja. Dat dit een geestelijke realiteit is. Hij heeft over de overheden en machten getriomfeerd. Geweldig. Als we de Bijbel lezen, dan leert de Bijbel ons twee instellingen van de Heer Jezus. En dat zijn doop en dat is het avondmaal. Doop en avondmaal zijn door de Heer Jezus zelf ingesteld. Het zijn de inzettingen van hem. En het is jullie niet onbekend dat sommigen de doop en het avondmaal sacramenten noemen. Nou is het woord sacrament een woord dat niet voorkomt in de Bijbel. Sterker nog, het is een term die afkomstig is uit de heidense godsdiensten en later door de Rooms-Katholieke Kerk is overgenomen. En het woord sacrament is ook toegepast op het avondmaal en op de doop. En dat even ter inleiding. Het is daarom ook beter om te spreken over de instellingen van de Heer. En waar het mij vanmorgen om gaat, de Heer Jezus heeft de doop en het avondmaal ingesteld, maar dat niet zomaar. Hij heeft er een opdracht bij gegeven. Dus het zijn instellingen met een opdracht. Als het gaat om het avondmaal, heeft hij gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Dus dat is actief. Doe dat. Als het gaat om de doop, dan zit daar ook een opdracht, is daar ook een opdracht aan verbonden. Ga heen, onderwijs en doop. Daarom is de doop en ook het avondmaal niet vrijblijvend. Dat hoort er helemaal bij. Het zijn instellingen, door de Heer Jezus ingesteld heb ik gezegd, maar hij heeft daar een opdracht aan toegevoegd. En beide instellingen, zowel de doop als het avondmaal, die houden verband met dezelfde heilsfeiten. Zowel de doop als het avondmaal hebben allebei te maken met de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Nou, vanmorgen hebben we een zichtbare prediking, dat is het avondmaal. En je hebt vanmorgen ook een hoorbare prediking. Dus je hebt dubbel voor hetzelfde geld vanmorgen. Dus het is goed dat je hier bent. En ik wil over dat laatste iets zeggen, over de doop. En dat in verband met de besnijdenis. Eerst even een vraag, en dat is misschien wel een beetje een merkwaardige vraag. En dat is deze. Ben jij besneden? Nou, dat is een mooie om over na te denken. En ik weet niet wat uw antwoord is. Maar laat ik het dan nog anders vragen. Ben jij besneden van hart? Want het antwoord op die vraag is van levensbelang. Het gaat vanmorgen over doop en besnijdenis. En daar moet je, voordat je hier de deur uitgaat, een antwoord op geven. Niet aan mij. Maar ik geloof vanmorgen dat als we de Bijbel open doen, dat de Heer tot je spreekt. En ik weet niet hoe het hier op Urk gaat, maar als ik met iemand in gesprek ga, als ik iets deel, dan wil ik graag een reactie daarop. Toch? Het is wederzijds een relatie. Zo is het ook met de Heere God. Als Hij vanmorgen met je spreekt en Hij vraagt aan je, ben je al besneden van hart? Dan kan je die vraag niet naast je neerleggen, maar dan moet daar een antwoord op komen. Een antwoord niet vanuit je verstand, maar vanuit je hart. Vanuit een overtuiging. Nou, daar gaat het om in Colossenzen 2, vers 11 en vers 12. En ik denk dat die tekst jullie allemaal wel bekend is. Daar kom ik straks nog even op. Wat was er aan de hand in de gemeente van Colosse? In de allereerste plaats is deze brief, dat is wel belangrijk, geschreven aan gelovigen, aan mensen die tot wedergeboorte waren gekomen. Je kan dat lezen, Colossense 1, het tweede vers. Daar staat aan de heilige en gelovige broeders. En als de Bijbel het heeft over broeders, dan zijn de zusters daarbij inbegrepen. Dus je kan rustig blijven zitten. De heilige en de gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En vers 13 zegt dan nog. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is het adres van deze brief. De gelovigen, degenen die tot wedergeboorte waren gekomen in de gemeente van Colosse. En over hun hoofden heen spreekt de Heere God vanmorgen tot u, jou en tot mij. Wat speelde er in die gemeente? Nou, het lijkt net of het 2016 is, want wat dat betreft is het nooit nieuw wat er speelt. Ook vandaag niet in de gemeente. Nou, er speelde het volgende. Er waren verschillende stromingen, geestelijke stromingen in die gemeente. En die allemaal hun invloed uitoefenden op die gelovigen daar. En dat gaf strijd en dat gaf soms wrijving. Er werden bepaalde dwalingen binnengebracht. En die werden verkondigd en gecombineerd met bepaalde Joodse elementen. Nou, dan voel je hem al aan. Een van die dingen in Colosse was de besnijdenis. En dat gaf verwarring onder die gelovigen daar. Dat was het gevolg. De gelovigen die tot overgave waren gekomen in de Heer Jezus Christus, die raakten hoe langer hoe meer af van de kern van het evangelie. Ze raakten af van de Heer Jezus Christus en zijn kruiswerk. Ten diepste, en daar moet je altijd alert op zijn, zelfs op Urk, daar moet je altijd alert op zijn, dat het om hem blijft gaan. Dat je niet afdwaalt van de kern, dat er geen afbreuk gedaan wordt aan de Heer Jezus Christus en aan zijn volkomen werk. Wat was er in Colosse aan de hand? Nou, dat was een soort Jezus plus evangelie. Nou, dat is vandaag ook heel actueel en heel levend. iets erbij. Nog iets extra's. Ja, je gelooft wel in de Heer Jezus, dat wel. Maar, en dan komt hij natuurlijk, je bent nog niet besneden. Dat was de discussie die daar speelde. En Paulus gaat daar onderwijs over geven. Nou, en die gevaren zijn er vandaag nog, ook hier. Een soort Jezus plus evangelie. Veel christenen vandaag, veel mensen die tot wedergeboorte zijn gekomen, die dreigen af te raken van de kern van het geloof. Zijn niet meer gericht op de Heer Jezus Christus. En dat kom je in allerlei varianten tegen. De een die is meer gericht op de belijdenis van de kerk en de belijdenisgeschriften. Je mag wel geloven in de Heer Jezus natuurlijk, dat is fijn. Maar we hebben ook nog de belijdenis. Nou, het kan ook een Jezus plus worden hoor. Als je daar zo op gefocust bent en de Bijbel leest door de bril van de belijdenis, dan loop je het gevaar dat dat een Jezus plus is. Anderen, dat is weer een heel ander spectrum in de kerkelijke wereld, die zijn weer heel erg gericht op de gaven van de geest. Die zeggen, ja, je gelooft wel in de Heer Jezus, maar je spreekt nog niet in tongen. Je mist nog wat. Het is nog niet helemaal zoals het wezen moet. En weer een ander die heeft een uitgesproken visie op de gemeente. En overal waar die komt, uit die visie, en eist die min of meer dat het daar zo gaat, zoals zijn of haar visie is. En ze raken langzaam, maar wel zeker, af van de kern van het evangelie. De Heer Jezus Christus. Soms kom ik mensen tegen die zeggen, ja, ik heb het met de Heer Jezus en zijn kruiswerk nu al een beetje gehad. Ik ben gewoon toe aan andere thema's. Nou, dan moet je afvragen, wat is de gezindheid, de gesteldheid van je hart? Weer een ander, dat is misschien nog de meest oppervlakkige. Die is eigenlijk helemaal niet zo bezig in de gemeente met de Heer Jezus Christus en zijn werk, maar meer met activiteiten. Die mensen kom je ook tegen. Op de bidstond zie je ze vaak niet. Of op een bijbelstudie is dat ingewikkeld. Maar als er een barbecue is of een fietstocht of zo, dan zijn zij de eerste. Of de rommelmarkt. Met het evangelie, ach ja, ik geloof wel in de Heer Jezus, maar ze zijn eigenlijk helemaal niet erop gefocust, zijn daar niet mee bezig. In de activiteiten zoeken ze hun identiteit, wie ze echt zijn, hoe actief ze zijn. Nou, dat kan ook uiteindelijk een Jezus plus evangelie worden. Nou, allerlei varianten. Toen speelde de besnijdenis, en ik noemde nu maar vier, maar er zijn talloze te noemen. Vul het lijstje maar aan, ik heb daar niet zo heel veel behoefte aan. Ik wil naar de kern toe. Maar het was wel een gevaar in Colosse. En het bracht dwaling en verwarring onder de gelovigen. Maar de Bijbelse boodschap is, richt je op het kruis van Jezus Christus. Richt je op zijn opstanding, op zijn hemelvaart. Ja, zeg met de Hebreeën schrijver, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond op dit moment aan de rechterhand van de Vader. Laat je door niets en niemand afleiden van hem, want de Colossensebrief zegt, in hem woont de volheid van God lichamelijk. In hem. Dus wil je de volheid van God kennen in je leven, ervaren, proeven, smaken, dan moet je bij Jezus zijn. En alles wat daar buiten is, buiten hem, dan loop je het gevaar dat je afgeleid wordt. De Vader heeft het behaagd om zichzelf in de Zoon te openbaren. De Heer Jezus zei, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wil je veel van het Vaderhart van God kennen? Daar dicht bij leven? Leef dicht bij Jezus. En met wie je omgaat? Daar word je mee besmet. En als je met allerlei bijzaken bezig gaat, dat merken mensen in je leven. En als je veel met Jezus omgaat, dan ga je op hem lijken, ga je naar hem ruiken, gaan de mensen aan je zien. Joh, wat is er met jou gebeurd? Ja, ik heb veel omgang met Jezus. Dat is mijn geheim. En dat is zo belangrijk dat we daarbij blijven. Je zal zeggen, mag ik me dan verder niet verdiepen? Nee, dit is mijn boodschap. Richt je op Jezus Christus en zijn werk, en luister goed, en al die andere Bijbelse thema's komen dan op hun plek. Maar dit is het uitgangspunt. En daarna mag je je met allerlei thema's bezighouden. Verdiep je daar ook in. Dat is belangrijk. Onder andere ook de doop vanmorgen. Nou, die discussie speelde dus over de besnijdenis in Colosse. Is dat nou noodzakelijk of niet? Veel verwarring. Ook vandaag over Colossense 2 vers 11 trouwens. Wat betekent het nu? Nou, ik moet even beginnen bij Abraham. Je kent allemaal wel de vader van alle gelovigen. God sloot een verbond met Abraham en zijn natuurlijke nakomelingen. Dat moet je goed onthouden, want anders begrijp je het niet. Het nageslacht van Abraham. Zij die uit Abraham zijn voortgekomen, daarmee heeft de Heere God een verbond gesloten. Een verbond is gewoon een overeenkomst tussen twee partijen. De Heere God aan de ene kant, Israël aan de andere kant. Ik kies jullie als mijn volk. En ik ga door dit volk heen mijn heilsplan uitvoeren. En uiteindelijk zal de Messias daaruit voortkomen. En het zal tot vrede en welzijn zijn van deze wereld. En ik kies ervoor om de lijn van Israël aan te houden. Dat wil niet zeggen dat hij andere volken verworpen heeft. Dat denken heel veel mensen vandaag. Maar God is de soeverein. Hij koos voor Israël. En in die lijn werk ik mijn heilsplan uit. En we maken een overeenkomst. Er staan afspraken in. Er staan beloften in. En ik geef ook een teken dat ik een verbond met jullie heb gesloten. En dat teken, dat is de besnijdenis. Dat was het teken en dat is het teken. Moet je goed onthouden. Tot op de dag van vandaag. Nou, die besnijdenis, dat hoef ik niet uit te leggen. De jongetjes van 8 dagen oud, daarvan werd het voorste deel van hun geslachtsdeel weggesneden. De voorhuid werd weggehaald. En dat was een teken dat ze behoorden bij het verbondsvolk Israël. En onthoud dit, Israël was het volk van God. Israël is het volk van God. En Israël zal in de toekomst het volk van God zijn. Dat heeft de Heere God nooit verbroken. De ontrouw van Israël, onthoud dat, doet nooit afbreuk aan de trouw van God ten opzichte van Israël. En dit is de fout die heel veel kerken vandaag gemaakt hebben. Ook de traditionele kerken. God heeft geen afscheid genomen van zijn volk. Integendeel. Hij gaat met zijn volk, waar hij een verbond mee sloot, tot zijn doel komen. Nou, die voorhuid werd afgesneden. Jongetjes van 8 dagen. Wat werd ermee gedaan? Nou, die voorhuid, die werd, is interessant, dat is het onreine deel, de voorhuid, die werd begraven. En het volk Israël was door dit teken afgezonderd ten opzichte van alle andere volken van deze wereld. Nou, die besnijdenis, dat was een opdracht van de Heere God aan Israël. Aan de natuurlijke nakomelingen van Abraham. Iemand zegt, ja, maar wij zijn ook kinderen van Abraham. Abraham is de vader van alle gelovigen. Ja, wij zijn geestelijke kinderen van Abraham in die zin dat wij hetzelfde geloof als hem beoefenen. En wat was het geloof van Abraham? Hij vertrouwde God op zijn woord en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. In die zin zijn we geestelijke kinderen. In die zin. Maar voor de natuurlijke nakomelingen, voor hen geldt de besnijdenis. Nou, en deze besnijdenis noemt Paulus in Colossense 2 een besnijdenis die met handen geschiet. Nou, dat is duidelijk toch? Daar kwamen mensenhanden aan te pas aan die besnijdenis. Heel simpel. 8 dagen oud, voorhuid eraf, begraven, teken van Gods verbond met het volk Israël. Zo eenvoudig is het. Zo ver volg je me toch? Maar nu komt de vraag, maar moeten gelovigen uit de heidenen zich nu ook laten besnijden? En is de Heer Jezus, is het geloof in hem alleen niet voldoende? Dat Jezus plus verhaal. Als je nou niet besneden bent, ben je dan een soort tweederangs christen of zo? Nou, dat willen we natuurlijk niet. Toch? Je wil eerste rang zijn. Je wil het hoogste van de Heer ontvangen. Nou ja, dat kan misschien wel een vraag zijn in je hart. Moet ik me dan ook laten besnijden? Geldt dat dan ook voor ons? Nou, Paulus zegt nee. Op zijn beurt. Nee. Jullie als heiden, ik heb goed nieuws. Jullie die geloven in de Heer Jezus Christus. Jullie die tot overgave zijn gekomen. Jullie die tot wedergeboorte zijn gekomen. Jullie die de Heer Jezus hebben toegelaten in je hart en leven. Die hem hebben aangenomen. Die op hem vertrouwen. Die in hem geloven. Hoe je het ook noemt. Het is allemaal dezelfde zaak. Jullie zijn reeds besneden. Nou, je zal nog met de worsteling zitten. Moeten we nou laten besnijden? Paulus zegt, als je tot geloof en bekering bent gekomen, dan ben je reeds besneden. Nou, daar wil je meer van weten, toch? Daar gaat het om. Je bent het reeds in Christus, zegt hij in vers 11 van Colossense 2. Maar hoe zit dat dan? Want misschien heb je wel altijd geleerd, ja, maar de doop is toch in plaats van de besnijdenis gekomen? Dat is een beetje verwarrend. Nou, dat moet ik gewoon eerlijk zeggen ook vanochtend. De leer dat de doop in plaats van besnijdenis is gekomen, is vervangingstheologie. Daar kan je totaal geen grond voor vinden in de Bijbel. En ik heb het bewijs, ik zei het vooraf tegen de broeders nog. Ik ontmoette pas een Joodse man, die was tot geloof gekomen in de Messias. En dat vond ik interessant, want dat zijn vaak de beste Bijbelleraars, hè? Dus ik vroeg aan hem toch een vraag. Ik zeg, jij bent besneden. Ik zeg maar, je zoontjes, zijn die ook besneden? Dat was een Messias beleidende Jood. Hij zei, ja, mijn zoontjes zijn ook besneden, ja, zeker. Hij had nog kleine kinderen. Dus 2016, hè, dat verbond gaat gewoon door. Hè. Die besnijdenis gaat door, die is niet gestopt. Dat gaat door. Ik zeg, oké, dat is duidelijk. Ik zeg, maar nou komen ze tot geloof in de Messias. Komen ze tot wedergeboorte. Wat gebeurt er dan met ze? Ja, dan worden ze gedoopt, zegt hij. Dan gaan ze onder in het watergraf. Dus ze zijn besneden, ja. En je laat ze straks, als ze tot geloof komen, ook nog doop. Ja, ook dat. Waarom dan? Hoe zit dat dan? Nou ja, wij zijn Joodse mannen. Wij stammen af van Abraham. Wij zijn natuurlijke nakomelingen van hem. En op grond van het verbond wat God met Abraham gesloten heeft, laat ik mijn kinderen besnijden. En dat heeft helemaal niks te maken met het rechtvaardig zijn voor God. Of iets bewerken van rechtvaardigheid of heiligheid voor God. Dat heeft er helemaal niet mee te maken. Het is een teken van Gods verbond met het volk waartoe ik behoor. Amen. Daar gaat het om. En dan komen ze tot wedergeboorte. En dan gaan ze met Christus onder in het water. Zo zit het. Nou, ik werd bevestigd door een Jood, dat is mooi. Hij zegt, zo zit het. Niet in het verleden, ook in het heden. Ja, tot in de toekomst. Dat is de lijn van de Bijbel. Dus de doop is niet in plaats van de besnijdenis gekomen. Ik kan niet anders zeggen dan dat een dwaler is. Maar, wat is nu het geheim van Colossense 2 vers 11 en 12? Er loopt wel een parallel tussen die twee. Kijk, en daar gaat het Paulus om. Er is hier iets ingelegd wat er niet staat. Er is wel een parallel tussen doop en besnijdenis. En daar gaan we nog even kort over nadenken. Jullie kennen allemaal de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Nou, in Romeinen 6 zegt Paulus dat degene die tot geloof en wedergeboorte is gekomen, één plant is geworden met de Heer Jezus Christus. Zij zijn samengegroeid, zegt hij, tot één nieuwe plant. Dat is wonderlijk, hè? Ik zeg het altijd zo, 1 plus 1 is in de Bijbel. Ja, jullie twijfelen. Dat is 1. Ik ben met Christus 1 geworden. Dus helemaal samengegroeid. Proces van enting, wonderlijk. Hij de onderstam, ik de ent. Ik ben mijn eigen onderstam kwijtgeraakt. Mijn wortels zijn afgesneden met deze wereld. Hij maakt totaal iets nieuws van me. Eén met hem. En wat wil dat zeggen? Nou, dat alles wat Christus bezat, op grond van ons geloof, ook het bezit van de gelovigen is geworden. En Colossense 2 zegt, we zijn in Christus, maar we zijn in Christus ook besneden. Dat is ook gevolg van die eenheid. Een besnijdenis, ik heb net uitgelegd, een besnijdenis die met handen geschiet. En hier komt Paulus op een punt, ja, maar er is nog een besnijdenis. En die is zonder handen. En die geldt voor Jood en Heiden. Is dat mooi of is dat mooi? Nou, dan kan je toch antwoord geven nou op die vraag. Je vond het in het begin een beetje eng natuurlijk. Ik denk, wat zal er gebeuren vanmorgen als ik ja zeg of nee zeg? Maar hier gaat het om. Een besnijdenis, deelt Paulus, die niet met handen geschiet. Besnijdenis zonder handen. Het gaat hier dus niet om een letterlijke, lichamelijke besnijdenis, maar om een geestelijke besnijdenis, een besnijdenis van ons hart. Jeremia 4 vers 4 zegt, besnijd u voor de Heere en doet weg de voorhuid van uw hart. Daar gaat het om. Wat houdt die geestelijke besnijdenis dan in? Nou, dat is een beetje een moeilijk zinnetje. Vers 11, lees maar mee. Colossense 2, vers 11. Moeilijke zin, daar staat, die geestelijke besnijdenis is dit. Het is het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. En dan zegt iemand, dan weet ik nog niks. Nog een keer. Het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. Nou, dit gaat dieper als een lichamelijke besnijdenis, of niet? Veel dieper. Veel dieper. Wat betekent dat? Nou, als je schrift met schrift vergelijkt, bijvoorbeeld de Romeinenbrief, blijf even luisteren, dan bedoelt Paulus met het vlees onze oude mens. Wat bedoelt hij met ons oude mens? Dan bedoelt hij ons eertijds. Ik hoop dat je daarvan weet vanmorgen. Weet je dat trouwens? Ken je die periode dat je zonder God en zonder hoop in de wereld was? Weet je van die overgang? Weet je van dat nieuwe leven dat God in je kwam komen wonen? Kwam wonen door zijn geest. Ken je dat? Je zou zeggen, ja, maar het is bij mij heel geleidelijk gegaan en bij een ander misschien heel radicaal, plotsklap. Dat maakt niet uit als het licht maar is opgegaan. Toch? Daar gaan we om. Hoe dan ook, maar dat de Heer Jezus waarde voor je heeft gekregen. Dat hij noodzakelijk werd voor je. Je eertijds. Nou, dat bedoelt Paulus met de oude mens. Ons eertijds. Dat is het leven dat beheerst werd door Satan en zonde. En luister goed. Dat is het leven waarin ik op mezelf gericht was. Dat is de oude mens. Dat is ons vlees. Nou, daar is wat mee gebeurd, of niet? Zoals bij die lichamelijke besnijdenis van de Israëlische jongetjes de voorhuid werd afgesneden, dat wil zeggen het vuile, onreine deel van het lichaam werd verwijderd, werd afgesneden, werd weggenomen, werd begraven. Zo geldt voor de gelovigen onder het nieuwe verbond vandaag, door het geloof in Jezus, niet alleen dat we vergeving van zonde hebben ontvangen, maar luister goed, ook dat ons zondige vlees is weggenomen. Nou, dit had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Velen zeggen vandaag, ja, ik heb vergeving van zonde ontvangen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar broeders en zusters, datzelfde geloof in diezelfde middelaar heeft er ook voor gezorgd dat het zondige vlees is weggenomen. Dat onze oude mens met Christus teniet gedaan is. Dat het is afgelegd. Dat die oude mens, die machine waar de zonde uit voortkomt, buiten werking is gesteld. Dat is toch een bevrijdende boodschap? En heel weinig christenen kennen dit. En heel weinigen leren dit. Die leren alleen vergeving van zonde, zonder dat de bron van de zonde werd aangepakt. Maar daar heeft God ook wat mee gedaan. Nou, daar ben ik blij om. Want stel voor dat je vandaag vergeving van zonde ontvangt. Nou, dan ga je natuurlijk helemaal in blijdschap over Urk vandaag. Maar ja, hoe ga je nou morgen leven? Als er niks met de bron is gedaan, dan kan je morgen nog niet leven. Want dan val je er weer in. Ja, maar Jacques, dat houdt een mens klein, jongen. En je moet van genade leven. Nou ja, je kent het rijtje wel wat er komt. Maar God heeft in Christus een volkomen werk gedaan. Vergeving van zonden, schoon schip gemaakt. Maar hij heeft ook de doodsteek gezet in het oude vlees. In die onreine voorhuid. Dat onreine deel heeft hij afgesneden. En wat doen we met dat oude? Dat gaan we begraven. We gaan er afscheid van nemen. Heerlijk. Geweldig. Dat is een geestelijke werkelijkheid voor allen die de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen. Maar wanneer is dat dan gebeurd, zegt iemand? Nou, dat gebeurde toen Christus aan het kruis, luister goed, het oordeel over mijn zondige vlees onderging. Toen is dat gebeurd. En mijn oude mens, mijn zondige vlees, mijn eertijds, dat ik gerichte egocentrische leven, dat is met Christus gekruisigd gestorven. En omdat het gestorven is, gaan we dat begraven. Luister goed, let op. De gelovige, ook vandaag, is nu ontdaan van wat hem vroeger kenmerkte. Zoals de voorhuid werd weggehaald bij dat Joodse jongetje en wordt weggehaald. Afgesneden, wordt weggedaan. Zo is de gelovige vandaag ontdaan van wat hem vroeger kenmerkte. Wat kenmerkte mij vroeger in mijn eertijd? Dit dat ik op mezelf gericht was. Ik leefde voor mezelf. Ikke en de rest kan stikken. Mijn behoeften moesten bevredigd worden. Toch? Herken je dat? Dat is oude. Maar ik ben niet meer op mezelf gericht. Ik ben nu op Christus gericht. En dat oude is aan het kruis genageld. Ik heb er afscheid van genomen. Nou, daar ben ik zo blij om. Want ik had twee problemen. Mijn zonden, met de N van Nico. De verkeerde daden, gedachten, nalatigheden. En de zonde, de macht. Nou, en voor alle twee heeft God een oplossing bedacht in één persoon. Jezus de Christus. Geweldig, hè? Ik word hier blij van, ik hoop jullie ook. God heeft een totale oplossing voor mijn enorme zondeprobleem. Wat ik zelf niet op kan lossen. 2 in 1. Nou, wat wil je nou nog meer? Dat vind ik geweldig. Daar word ik blij van. We zijn in Christus een nieuwe mens geworden. We zijn geen slaven meer van de zonde. En denk erom, misschien ga ik een beetje te snel. We moeten tijd in de gaten houden. Dit is niet alleen theorie, hè? Want dan mailen mensen mij om maandag wel eens. En dan zeggen ze, ja Jacques, een mooi verhaal, joh. Het boeide me wel. Maar het is een ideaal. Het is een wens wat ik nog in mijn hart ergens koester wel. Maar het is geen realiteit. Je moet wel reëel zijn, zei pas iemand tegen me. Nou, onthoud dit, broeders en zusters. Gods idealisme is ook zijn realisme. En dat is dit. We zijn met Christus gekruisigd. Dat oude, dat is gedood. En ik bedoel dat niet spottend. Maar iemand die gestorven is, die gaan we begraven. En begraven, en dat bedoel ik ook niet spottend of schoppend, maar begraven doen we niet onder een paar zandkorrels, toch? Begraven, dat doen we onder een aantal meters zand. En een lijk blijft niet boven aarde staan. Voel je hem al aankomen of niet? Daar gaat het om. 2 inzettingen van de Heer met een opdracht. Niet vrijblijvend. Het gaat erom dat wij deze weg gaan in gehoorzaamheid. Nou, Paulus die illustreert het nog en dat is het laatste, vers 12. Met de doop. Weet je, er is niks zo makkelijk om de doop uit te leggen dan uit dit gedeelte. Het is zo simpel, het is voor een kind te begrijpen. Vers 12. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Vers 12, daar beschrijft Paulus het proces wat innerlijk bij mij heeft plaatsgevonden. De doop door onderdompeling, vandaar die korrels die ik net noemde. De doop door onderdompeling geeft uiterlijk een illustratie van wat er innerlijk gebeurd is. Luister goed, de doop is dus niet in plaats van besnijdenis gekomen, maar de doop is een getuigenis van de besnijdenis van mijn hart. Dat is het. En dat is wat Colossenzen 2 zegt. Moet ik hem herhalen voor je? Dit hier gaat het om. De doop is dus niet in plaats van besnijdenis gekomen, maar de doop, de onderdompeling, is een getuigenis van de besnijdenis van mijn hart. En dat bedoelt Paulus in Colossenzen 2 vers 11 en vers 12. Dat is wat hij bedoelt. Niet in de plaatsstelling, maar er is een parallel tussen die twee. En dat wil hij duidelijk maken. Door het geloof in de Heer Jezus Christus is de gelovige met Christus gestorven, besneden, begraven en opgestaan. Ik ga afsluiten. De Heer Jezus. Hij heeft doop en avondmaal ingesteld en dat met een opdracht. En mijn vraag is vanmorgen ter afsluiting. Kent u de Heer Jezus? Heeft u een relatie? Heb jij een relatie met hem? Niet dat je het uit overleven. Ja, mijn opa of mijn oma, die leeft ook met hem. Nee, of jij hem kent. Of u een relatie hebt. Of je weet van vergeving der zonde. En dat je vanmorgen mag zeggen, hij is mijn liefste. Geef mij Jezus. Spreek mij van hem, want in hem is het leven. Ik heb het leven gevonden. Dan nodigt hij u straks aan zijn tafel. Maar, nu komt hij. Als u zojuist, u hebt het antwoord gegeven, ik heb het niet gehoord, maar de Heer wel. Iets ging er in uw gedachten om toen ik die vraag stelde. Als u zojuist ja hebt gezegd, dan vraag ik u, heb u ook gehoor gegeven? Niet alleen aan die eerste instelling, maar ook aan die tweede. Bent u ook met Christus begraven? Heeft u zich laten dopen? Want iemand die gestorven is, heb ik gezegd, die wordt begraven. En let wel, het avondmaal is een instelling van de Heer, maar de doop is ook een instelling van de Heer. Met daaraan een opdracht verbonden. En dat lied wat we straks dacht ik gaan zingen. Ja, dat is 582. Dat zegt, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Daarom heb ik dat lied opgegeven. Het is toch heerlijk om de dood van de Heer te gedenken hier. Je zegt, ja, heerlijk, zie er al naar uit. Duurde eigenlijk veel te lang voordat we aan konden gaan zitten. Nou, wacht rustig af, kom zo. Maar nou dat tweede. Als je nou ja hebt gezegd, ik ken de Heer Jezus persoonlijk, maar heb je nou ook laten dopen? Zeg nou, Heer, ik wil ook die weg gaan. Ik heb het begrepen van die voorhuid, dat onreine deel weg. Afgesneden, sterft af. Maar wat gestorven is, gaan we ook begraven. Hier ben ik, Heer. Ik wil me laten begraven. Ik wil met u ondergaan. En ik wil met u opstaan in nieuwheid van leven. Dat. En een ampubliek getuigenis geven van wat u in mijn hart gedaan hebt. De Heer Jezus die zegt het, Johannes 4 vers 34. Het doen van de wil van mijn hemelse Vader is voor mij als eten en drinken. En als het nou hier om gaat, het avondmaal en de doop. Instellingen door de Heer Jezus zelf ingesteld met een opdracht. Zeg je nou ook. Met onze Heer en Heiland. Heer, u wilt te doen. Dat is voor mij eten en drinken. En daarom vraag ik u met de woorden uit Handelingen 22, vers 16a. En nu, wat aarzelt u en jij nog? En die tekst vervolgt. Sta op. En laat u dopen. Amen.